Wij openen de Heilige Schrift vanavond in het Evangelie zoals Lucas dat beschreven heeft, Lucas 9, en we lezen vanaf vers 51 tot en met vers 62. En het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht. En zij heen gereisd zijnde kwamen in een vlek der Samaritanen om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen, en dat deze verslinde gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. En dan volgt vanaf vers 57 ook de tekst voor de prediking van vanavond. Dus de versen 57 tot en met 62. En het geschiedde op de weg als zij reisden, dat een tot hem zeide: Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. En hij zeide tot een andere: Volg mij. Doch hij zei: Heere, laat mij toe dat ik heen ga en eerst mijn vader begraven. Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven. Doch gij, ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. En ook een ander zeide: Heere, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van degene die in mijn huis zijn. En Jezus zeide tot hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Tot zover de schriftlezing. Wie volg je? Misschien is er vanavond hier iemand in de kerk, een jongere die denkt: ja, via mijn Instagram-account volg ik heel wat mensen. En op die manier kun je het leven van iemand een beetje volgen, van wat hij plaatst op Instagram aan foto's en verhaaltjes soms. Maar wat is dat volgen eigenlijk? Hoe goed leer je dan iemand kennen? Je voelt wel aan vanavond dat het niet om dat volgen gaat. Het is de vraag of je daar zoveel tijd aan moet besteden. De vraag is vanavond: wie volg je? En dat houdt natuurlijk verband met de tekst die we vanavond samen hebben gelezen uit Lucas 9. Het gaat om het volgen van Jezus. Bij alle mensen die jij volgt, volg je Jezus al? Dat is de vraag vanavond. En de Heer Jezus die geeft ons onderwijs in het volgen van hem. We zien dat in de drieërlei reactie die de Heer Jezus geeft op mensen in zijn omgeving vanavond die hem volgen. Het thema voor de preek is: Jezus geeft onderwijs in het volgen van hem. In de eerste plaats waarschuwt Jezus voor onbezonnenheid. In de tweede plaats eist hij voorrang. En in de derde plaats vraagt hij om een ongedeeld hart. Dus Jezus geeft onderwijs in het volgen van hem. Hij waarschuwt voor onbezonnenheid. Hij eist voorrang en hij vraagt om een ongedeeld hart. We hebben Lucas 9 gelezen vanaf vers 51. Daar schrijft Lucas dat de dagen van de opneming van de Heere Jezus vervuld zijn. Die uitdrukking opneming, dat is een samenvatting voor het lijden, sterven, de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus. Kortom, het aardse leven van de Heere Jezus, daar komt het einde van in zicht. En nu gaat Jezus, zegt Lucas, naar Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen dat dat vers eigenlijk een scharnierpunt is in het Lucas-evangelie. Van nu af aan zijn de ogen van Jezus gericht op zijn lijden en sterven. Jezus is met zijn discipelen in Galilea en ze gaan onderweg naar Jeruzalem. Ze reizen door Samaria. Daar zijn ze niet echt welkom. Samaritanen willen de Heere Jezus geen herberg verlenen. Ze willen hem niet de gelegenheid geven om een nachtje over te blijven daar in Samaria. De discipelen die zijn verontwaardigd. Er zijn er een paar die zeggen, zult u niet doen net als Elia? Vuur uit de hemel zenden. Wat is dat nou? De heiland, de zaligmaker, weigeren om te blijven. De Heer Jezus laat zien, en daarin wijst hij zijn discipelen terecht, dat zijn doel is niet om zielen van mensen te verderven, maar om mensen te behouden. En op die reis naar Jeruzalem, waar de Heer Jezus geweigerd is door de Samaritanen, is er iemand die tegen Jezus zegt, en dat is het begin van de tekst van vanavond, Heere, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Dat is natuurlijk een prachtige belijdenis. Dat zou je toch van iedere jongere willen horen. Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Dat is toch ook het verlangen van de Heere Jezus. Dat is toch ook het doel van de prediking, dat zondaren hem gaan volgen, dat zondaren tot die belijdenis komen. Heere, ik zal u volgen. Wat zou je als dominee dankbaar zijn wanneer je zo'n reactie op de preek hoort, dat er jongeren zijn, dat er ouderen zijn, die zeggen, Heere, ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. En wat is het antwoord van de Heere Jezus? Wat is zijn reactie? De Heere Jezus zegt, de vossen hebben holen en de vogels hebben hun nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. Misschien zeg je vanavond wel, wat is dat nou voor een antwoord? Waarom zegt Jezus dat? Waarom heeft Jezus het nu over zichzelf, dat hij hier op aarde geen rustplaats heeft? Wat is de bedoeling van dat antwoord van de Heere Jezus? Ja, je zou nog kunnen denken aan het feit dat Jezus nog vol is van de reactie van de Samaritanen die hem geweigerd hebben om een nachtje over te blijven in Samaria. Maar Jezus is nu onderweg naar Jeruzalem. Hem zal ook geen rust gegeven worden in Jeruzalem. De vossen hebben hun plaatsen waar ze nog kunnen liggen en waar ze een veilige schuilplaats hebben. De vogels hebben hun nesten, maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd op neerleggen kan. Dat heeft dus te maken met het volgen van Jezus. Anders zou Jezus dat nu niet gezegd hebben. Deze man wil Jezus volgen. Ja, maar heeft hij wel in de gaten wat dat betekent? Heeft hij wel door wat de consequenties van het volgen van Jezus inhoudt? Als hij nu met Jezus meegaat onderweg naar Jeruzalem, beseft hij wel dat hij dan Jezus volgt op zijn weg naar het kruis? Je kunt ook te snel zeggen dat je Jezus wilt volgen, omdat je niet beseft wat het inhoudt. En dat laat Jezus nou in de tekst van vanavond zien. De Heer Jezus die zegt op een andere plaats, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat volgen van de Heer Jezus, dat gaat een mens wat kosten. gaat je jezelf kosten. De Heere Jezus stelt het volgen van hem niet mooier voor dan het in werkelijkheid is. Is het volgen van Jezus dan niet mooi? Jazeker. Mag je vanavond uit eigen ondervinding zeggen dat er niks heerlijker is en dat er niks mooiers is dan het volgen van de Heere Jezus. En dat je geen betere plek kunt hebben dan achter hem aan. Maar dat betekent niet dat je leven hier op aarde van een leien dakje verloopt en dat het allemaal gladjes gaat en dat het allemaal gemakkelijk gaat. De Heere Jezus zegt, wanneer je een huis bouwt, dan ga je toch ook eerst uitrekenen wat de kosten zijn. En zo is het nu ook met het volgen van Jezus. Jezus laat zien wat de consequenties zijn. Het volgen van de Heere Jezus betekent niet, ga daar maar vanuit, dat je een gemakkelijk, comfortabel leven hier op aarde zult hebben. Het evangelie is geen welvaartsevangelie. Zo wordt er soms wel over het evangelie gesproken. En dat is vanuit Amerika ook wel wat overgewaaid naar ons land. Dat als je Jezus volgt, dan heb je succes. Dan gaat het goed. Ga je veel verdienen? Heb je veel geluk? Want Jezus zegent je. Ja, maar dat is niet wat Jezus bedoelt met zegen. De weg van de Heere Jezus zie je ook terug in zijn volgelingen. Jezus zegt, een discipel is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd en ze zullen ook u vervolgen. Het volgen van de Heere Jezus betekent ook achter Jezus aangaan en het kruis dragen, jezelf verloochenen. En dat is nu een boodschap die haak staat op wat wij van nature willen. Wie wil er nu kruis dragen? Laten we nou heel eerlijk zijn vanavond. Als je nou naar de toekomst kijkt en je wilt je eigen leven invullen, dan denk je toch aan geluk, aan mooie dingen, aan voorspoed, geen tegenslagen. Maar het volgen van de Heere Jezus betekent offers. Niet alleen dat je wat geeft, maar dat je door de Heilige Geest jezelf leert te geven. En dat is wel van belang dat we ons dat realiseren als het gaat om het volgen van de Heere Jezus. Want je hebt van die mensen, die kunnen soms heel enthousiast ergens aan beginnen, maar die op een gegeven moment afhaken omdat het toch wel tegenvalt en omdat het teleurstellingen zijn. Die tegenslagen, die kunnen ze niet verwerken. Ze hadden het zich zo heel anders voorgesteld. Zo kan het ook zijn met het volgen van de Heere Jezus. Mensen, zegt de Heere Jezus, die als ze het evangelie horen, het evangelie direct met blijdschap aannemen. En toch, later dan blijkt dat ze er niets voor over hebben. En dat is wat de Bijbel ons laat zien en wat de Heere Jezus ons vanavond laat zien, dat het volgen van hem altijd kruisdragen betekent. En dan kun je inderdaad kijken naar die christenen in deze wereld die kruisdragers zijn vanwege het geloof in de Heere Jezus Christus. Ze hebben er alles voor over, ze hebben er zelfs hun leven voor over. En dan komt vanavond de vraag naar jou toe, naar mij toe en naar u toe. Wat hebben wij er voor over om de Heere Jezus te volgen? De Heere Jezus die vanavond ons ook roept om hem te volgen. Maar die ons tegelijk ook laat zien wat de realiteit is. Dat je ook vandaag de dag op een punt kunt komen dat je merkt dat het je wat kost. Mag ik even een paar voorbeelden noemen? Je solliciteert voor voor een prachtige baan en je hebt een sollicitatiegesprek en dat verloopt goed, totdat aan de orde wordt gesteld dat ook wel van je gevraagd wordt dat je een aantal keren op zondag zult werken. Nee, niet elke zondag. Eén keer in de maand, één keer in de 6 weken. Wat doe je dan? Die prachtige baan, dat mooie inkomen erbij, heb je het ervoor over? Is de Heere Jezus je zoveel waard? Heeft de Heilige Geest laten zien dat Hij je alles waard is? Zodat je nee zegt. En je kunt misschien nog wel andere voorbeelden noemen, die vandaag misschien wel in jouw leven ook spelen. Wie volg je? Wat is Jezus je waard? Wanneer is de Heere Jezus je alles waard? Dat is wanneer de Heilige Geest in je hart gaat werken. Wanneer de Heilige Geest laat zien dat dat eigen ik van mij gekruisigd moet worden, gedood moet worden. Zo alleen kun je Jezus volgen. Jezelf verloochenen. Jezelf verliezen, zegt de Heere Jezus. Dat betekent al je eigen plannen, al je eigen idealen, ze moeten dienstbaar worden aan de Heere Jezus Christus en aan het volgen van Hem. Met andere woorden, het gaat er dan niet meer om wat ik wil, maar wat Hij wil. In het Engels is ik I, hoofdletter I. Weet je wat er moet gebeuren? Er moet een streep door die I heen. Wat krijg je dan? Krijg je het kruis. Wij moeten gekruisigd worden. Ons ik, dat zondige ik, dat moet gekruisigd worden. En dat kan alleen wanneer de Heilige Geest de waarde van dat kruis van de Heere Jezus laat zien. Want dat is uiteindelijk waar het bij deze man op vastzit. Deze man heeft nog geen besef van het feit dat Jezus naar Jeruzalem gaat om daar gekruisigd te worden, om daar zijn leven te geven. En zo de zaligheid te verdienen en zondaren te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Daar is het offer voor nodig. Dat offer van Christus, dat hij zichzelf geeft. Dat hij zijn leven geeft. Kijk, en wij staan natuurlijk achter de kruisiging en de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. En daarmee laat de Heilige Geest ons ook vanavond zien dat het daarop aankomt in ons leven. Dat dat voor ons het allerbelangrijkste geworden is. En dat we daarom ook in ons dagelijks leven keuzes maken. Ook al kost het ons wat. Ook al zijn we dan in onze samenleving mensen van wie anderen zeggen, ze doen toch eigenlijk wel wat vreemd. Ze doen hier niet aan mee, ze doen daar niet aan mee. Ja, dat we vreemdeling op de aarde zijn. En wat betekent dat nou concreet? De consequenties aanvaarden van het volgen van de Heere Jezus. Dat betekent allereerst dat je leeft vanuit het geheim dat je jezelf hebt verloren aan de Heere Jezus Christus. Dat je als een arme zondaar aan zijn voeten terecht bent gekomen en hebt gezien dat in hem meer waarde te vinden is dan alles wat er in deze wereld te koop is. Mag ik je dat nou vanavond vragen? Is de Heere Jezus voor jou diegene geworden die alles en iedereen te boven gaat? Of zoals de apostel Paulus dat zegt, en hij moest dat ook leren, en wij moeten het allemaal leren, dat je alle dingen, schade en drek, leert achten om de uitnemendheid van de kennis van onze Heere Jezus. Dat betekent dat alle andere dingen in je leven. Het niet halen bij wie de Heere Jezus is. Dat al die andere dingen het niet halen bij het kennen van de Heere Jezus. Kijk, en dat is nou wat de Heilige Geest wil doen. Door de prediking, door het lezen van je Bijbel. Dat je ogen geopend worden voor wie je zelf bent. In je zondaarsbestaan, in je armoede, in je ongerechtigheid. Maar ook in je eigen gerechtigheid, in je eigen werken kun je niet voor God bestaan. Zodat de Heere Jezus alles voor je gaat worden. Want de Heilige Geest die overtuigt je van wie je zelf bent om te overtuigen van wie Jezus voor zo'n arme zondaar wil zijn. Kijk, en als je dat hebt ontdekt, ga je jezelf geven. En dan gaat het niet meer om mij en dan gaat het niet om hoe mijn leven er hier op aarde eruit zal zien. Of ik carrière kan maken en of ik een naam kan maken. En of ik in deze wereld belangrijk ben en of anderen mij belangrijk gaan vinden. Dan gaat het maar om één ding en dat is Jezus Christus. En de komst van zijn rijk. De Heere Jezus die zegt in het volgende hoofdstuk, en dat is eigenlijk verbonden aan het gedeelte wat we vanavond samen hebben gelezen, dat er 70 mensen worden uitgezonden. En zij zullen zijn als lammeren in het midden van de wolven. Met andere woorden, zij zullen overal met het evangelie komen, maar ze zullen niet welkom zijn. Ze zullen teleurstellingen oplopen in het volgen van de Heere Jezus, in het brengen van het evangelie. Ze zullen stuiten op de weerstand van mensen, net als wat Jezus ervaren heeft. Ook daar in Samaria, dat hij niet welkom was. Wat Jezus ervaren zal in Jeruzalem, dat hij uitgeworpen zal worden, dat de mensen hem, de gekruisigde, niet moeten. Daar is de Heere Jezus vanavond ook heel eerlijk in. Als de Heere Jezus in je leven komt en er komt iets van die eerste liefde, dan wil je dat wel aan iedereen kwijt en dan wil je dat wel aan iedereen delen. Maar dan moet je er ook op rekenen dat dat op weerstand en op verzet raakt, op verzet zal stuiten. Misschien maak je het wel mee. Met die collega die zo sympathiek en vriendelijk is, maar die is onkerkelijk. Je probeert soms iets te laten zien van wie de Heere Jezus is, maar je merkt het landt niet. Het komt niet over, het komt niet aan. Misschien merk je het wel in je eigen familiekring of vriendenkring. Dat juist dat geweldige, dat Christus voor een zondaar naar deze wereld is gekomen en dat je mag leven van genade alleen, dat dat niet overkomt of dat dat zelfs op vijandschap oproept. Daarin laat de Heer Jezus vanavond ons ook zien wat het is om hem te volgen. We moeten erop voorbereid zijn. Op teleurstelling, dienen in het koninkrijk van God, Jezus volgen. Dat betekent ook dat je pijn leidt, omdat je merkt dat anderen Jezus niet willen volgen, hem niet willen kennen en hun eigen weg door dit leven gaan. Ik hoop dat je ondertussen al wel al zover bent dat je zegt, ja, dat volgen van de Heere Jezus met dat dragen van het kruis, dat is niet iets van jezelf en dat wil je uiteindelijk ook niet van jezelf. Dat ontdek je ook. Dat dat eigenlijk ook weerstand in je eigen hart oproept. Maar de Heilige Geest die maakt je gewillig. Dat is echte bekering. Dan leer je sterven aan jezelf, aan je eigen ik. Dan gaat er door die ai van mijn eigen ik, gaat een streep. En dan gaat het niet meer om mij, maar dan gaat het om die zalig maken. En dan krijgt hij het voor het zeggen. En dan ga je zien dat het volgen van de Heere Jezus Christus hier op aarde altijd weer strijd zal kosten. Strijd, de goede strijd, van het geloof. Gods kinderen dragen het kruis hier op aarde. Ze dragen het kruis om Jezus wil. Kijk, en dan word je er ook voor bewaard om een tijd gelovige te zijn. Want daarin komt dat echte volgen van de Heere Jezus in tot uiting. Dat je volhardt, ondanks de tegenslagen, ondanks de teleurstellingen. Een tijd gelovige, ja, die mensen die zijn er ook. Die mensen die geloven voor een tijd, zegt de Heere Jezus. Ik noemde dat net al even. Mensen die, wanneer ze het evangelie horen, dan zijn ze er zo van onder de indruk. Het evangelie, dat is zo blij en dat is zo vrolijk. Ze nemen het direct aan. Maar de Heere Jezus zegt, dan is het net als met dat zaad. Ja, dat valt in de aarde. En de bovenkant, dat is aarde, daaronder zit een rots. Ja, als dat zaadje in die aarde valt, dan groeit er gelijk wel wat boven de grond. Maar het kan geen wortel schieten. Het stuit dan op die rots. En dan verstikt het. En dan verdort het. En de Heere Jezus zegt, zo zijn er ook mensen die het evangelie zo voor het oog aannemen. Er ook nog blij om zijn. Maar als blijkt dat het evangelie niet alleen maar die blijde kant is, maar dat het evangelie ook die kant heeft van sterven aan jezelf, dat het evangelie ook betekent waarachtige bekering, zodat ik ook de zonde ga haten en de zonde ga laten, dat het evangelie ook betekent dat ik teleurstellingen oploop, dat er strijd is, strijd tegen de wereld, strijd tegen de zonde, strijd tegen de duivel, dan hebben ze dat er niet voor over. Ik denk even aan dat bekende boek van John Bunyan, ik hoop dat je het kent, De Christenreis naar de Eeuwigheid. Daar tekent Bunyan ons dat Christen uit de stad Verderf wordt geroepen en getrokken om onderweg te gaan naar de hemelse stad Sion. En als Christen dan uit de stad Verderf gaat, dan is er iemand aan hem die vraagt, wat ga je doen? En dan zegt John Bunyan, dat laat hij dan Christen zeggen. Hij zegt, ik ben onderweg naar de hemelse stad. Zie je dat licht daar in de verte? Daar ga ik naartoe. Daar is God. Daar is leven, eeuwig leven. En die buurman van Christen die zegt, ja, dat wil ik ook wel. En hij gaat mee. Totdat ze op een gegeven ogenblik, ze zijn nog niet zo lang op weg, dat ze in een poel terechtkomen. En daar komen ze bijna niet meer uit. En zowel Christen als zijn buurman, die moeten alles op alles zetten om weer uit die poel te komen. Nou, uiteindelijk is die buurman er dan uitgekomen, maar dan zegt hij wel tegen Christen, Christen, ga jij maar alleen verder, want als we zo deze hele weg moeten gaan naar die stad, nou, dat heb ik er niet voor over om de een naar de andere narigheid onderweg te hebben. En Christen die zegt, ik zag hem gaan, terug naar de stad Verderf. En ik heb hem nooit weer gezien. Kijk, dat is een tijdgelovig. Zo kun je dus ook leven. En jezelf misschien nog in de illusie laten dat je een gelovige bent en dat je het evangelie hebt aangenomen. Maar Jezus laat vanavond zien, het gaat om je hart, zodat je ook bereid wordt gemaakt om de consequenties te dragen en dat ook met vreugde te doen. Ik lees van Johannes en Petrus, want je zegt misschien wel, hoe kun je dat nou met vreugde doen? Ik lees van Johannes en Petrus, dat toen zij het evangelie in Jeruzalem verkondigden, zo vlak na de Pinksterdag, dat ze ook in de gevangenis terechtkwamen en zich verantwoorden moesten voor het Sanhedrin. En dan lees ik dat Johannes en Petrus verblijd waren, omdat ze waardig geacht waren
om voor de zaak van Christus te lijden. Kijk, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die laat je zien waar het echt om gaat. Het volgen van de Heer Jezus Christus, dat vraagt volharding. Maar de Heer Jezus die laat nog meer zien over het volgen van hem. Want er is nog iemand die meereist en die zegt, tegen hem zegt Jezus zelf, volg mij. En wat is de reactie van deze man? Ja, hij wil Jezus wel volgen, maar hij zegt, Heere, laat mij eerst toe dat ik heen ga en mijn vader begraven. Als je bepaalde verklaringen van de Bijbel erop naslaat, dan zie je dat deze tekst nogal eens verschillend wordt uitgelegd. Wat bedoelt deze man? Nou, ik ga ervan uit dat de vader van deze man is gestorven. Het wordt ook wel eens anders uitgelegd, dan wordt er gezegd, ja, de vader van deze man die leeft nog en hij wil eerst wachten tot zijn vader ooit eens een keer in de toekomst is overleden. Dat kan misschien nog wel maanden of zelfs jaren duren. Maar ik denk dat we dan aan de tekst van vanavond geen recht doen. Hij vraagt aan de Heere Jezus toestemming om zijn vader te begraven. En dan zou je zeggen, dat is toch een terecht verzoek. In het Oude Testament kregen zelfs de priesters en de levieten verlof om een begrafenis van een familielid bij te wonen. Je zou zelfs nog kunnen zeggen, het hoort zelfs bij het vijfde gebod, eer je vader en je moeder. Maar wat is het antwoord van de Heere Jezus als deze man zegt, geef mij toch toestemming dat ik eerst mijn vader ga begraven. Dan is het antwoord van Jezus, laat de doden hun doden begraven. Doch gij, ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. Dat is wel een heel merkwaardig antwoord natuurlijk. Je zou bij jezelf misschien wel denken, kan Jezus dat van je vragen, dat je de begrafenis van je eigen vader niet bijwoont? Het zal duidelijk zijn dat hier geen algemeen gebod gegeven wordt door de Heer Jezus om een begrafenis van een vader of een moeder bij te wonen. Het gaat hier om een hele specifieke situatie. Ik gaf net al even aan dat het begin van hoofdstuk 10 het vervolg is op dit gedeelte, waar de Heer Jezus de 70 uitzendt om het evangelie te verkondigen. En daar hoort deze man ook bij. Maar als hij nu eerst teruggaat om de begrafenis van zijn vader bij te wonen, dan kan hij niet mee om uitgezonden te worden dat evangelie te verkondigen. Want de begrafenis is in Israël ook niet een paar uur, dat is een hele rouwperiode die daaraan verbonden is. Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven. Dat is ook een merkwaardig woord. Wat bedoelt Jezus daarmee? De doden die hij als eerste noemt, dat zijn de geestelijke doden. Dat zijn de mensen die nog dood zijn door zonden en misdaden. Dat zijn mensen die geen oog hebben voor het koninkrijk Gods, die nog leven in het rijk en in de macht van de dood, van de geestelijke dood. Maar Jezus, die wil juist door het evangelie het koninkrijk gaan verkondigen. Dat het echte, het eeuwige leven in zich heeft. Die geestelijke doden, die zien niet verder dan de dood. En deze man, die moet op dit beslissende, dit specifieke moment, moet hij de begrafenis van zijn eigen vader verstek laten gaan. Omdat de prediking van het evangelie, van het koninkrijk, van het eeuwige leven in Jezus Christus voorrang moet hebben. De Heere moet dus de eerste plaats innemen. En wanneer wij dan vanavond proberen om daar de toepassing voor onszelf voor te maken, dan is het inderdaad niet zo dat een begrafenis verboden is, maar dat de Heere vanavond wel tegen jou en tegen mij zegt, neemt het evangelie nou de eerste plaats in jouw leven? Neemt de prediking de eerste plaats in? Wat heeft voorrang? Wat heeft voorrang in jouw leven? Heeft het woord voorrang? Betekent dat dat elke dag je Bijbel opengaat en dat koste wat het kost dat voorrang heeft. Ook al moet je daarom misschien wat anders laten schieten. Het woord moet voorrang hebben. En als de Heilige Geest gaat werken in je hart, dan krijgt dat woord ook voorrang. Want dan werkt de Heilige Geest zo in je hart dat je geen rust meer hebt, voordat je de Heere Jezus kent en de Heere Jezus gaat volgen. En dat het woord ook vrucht draagt in je leven. Ik vraag je vanavond, is dat al in je leven gebeurd? Dat het woord zo met kracht naar je toe is gekomen, dat je het niet meer uit kunt stellen om rustig, onbekeerd door te leven. Want dat is wat we soms met alle gemak nog kunnen doen. Dan denken we, ja, we zijn nog jong, eerst mijn studie moet af en ik heb verkering. En nou, dan wil ik eerst dat we gaan verloven en dan kijken we naar een huisje, dan plannen we een trouwdag. Eerst dit, eerst dat. En zo stellen we het uit. Of je denkt bij jezelf, ja, is bekering niet wat voor oudere mens? Of ik heb later de tijd ook nog wel. Ja, is dat zo? Hebben we later de tijd nog wel? Nee, zegt de Bijbel. Nee, zegt Jezus. Het volgen van mij, dat moet hoogste prioriteit hebben. Daarvoor moet alles wijken. Als je Jezus nog niet kent, laat het je dan vanavond gezegd zijn dat het nu de hoogste tijd is. Je weet niet of je nog een dag krijgt om tot bekering te komen. Je hebt niet de garantie dat je morgen nog leeft. Niemand van ons. Het moet de hoogste prioriteit hebben. Het is net zoals, dat gebeurt wel eens in mijn mailbox, dat ik een bericht krijg waar dan zo'n rood uitroeptekentje voor staat. En dat betekent dat de afzender van dat bericht zegt dat moet prioriteit hebben boven alle andere berichten die in die mailbox te lezen zijn. Zo is het eigenlijk ook met de tekst van vanavond. De Heere Jezus zet er een groot rood uitroepteken voor. Bij al die berichten, bij al die appjes, bij al die berichtjes die je ontvangt. Om jou erop te wijzen dat één ding nodig is. En dat het allerbelangrijkste is dat je de Heere Jezus leert kennen. En dat je dat niet uitstelt. Want dat is een list van de duivel. Die zeggen, kan later nog wel. Het kan later wel, als je getrouwd bent. Als het allemaal wat rustiger is in je leven. Als je er meer tijd voor hebt. Als je studie is afgerond. Als je die baan hebt. Dan kan dat ook nog wel. Nee, zegt de Heere Jezus Christus vanavond in onze tekst. Laat het woord zo zijn voorrang hebben. Dat alles zal wijken voor mij. En laat dan ook alles maar even liggen. Zoek de Heere vanavond, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Dan is er nog een ander. Die zegt, Heere, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van degenen die in mijn huis zijn. En dan denk je bij jezelf, dat is toch heel normaal? Dat die man nog even afscheid wil nemen van de mensen, van zijn huisgenoten, misschien wel zijn vader, zijn moeder. En dan zegt Jezus, en dat is misschien ook weer zo'n antwoord wat ons vreemd in de oren klinkt. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk van God. Waarom zegt Jezus dat? Omdat Jezus het hart van deze man kent en doorziet. Jezus is toch ook de hartekenner. Hij weet waarom die man dat zegt. Hij weet welke gevolgen dat kan hebben als hij teruggaat naar zijn huis om afscheid te nemen van zijn huisgenoot. De Heer Jezus die gebruikt het beeld van een landman, een akkerbouwer, die met zijn ploeg over het land gaat. En om recht te voren te trekken, die gleuven waarin het zaad gezaaid moet worden, moet hij vooruit blijven kijken. Niet naar links, niet naar rechts, ook niet achterom, want dan trekt hij de hele zaak scheef. En Jezus zegt, dat is nu het gevaar voor deze man. Als hij teruggaat naar zijn familie, dan zal die familie hem proberen vast te houden. Dan zal die familie hem in de weg staan om Jezus te volgen. Dan zal er van het volgen van Jezus bitter weinig terechtkomen. Deze man moet alles achterlaten om Jezus te volgen, zoals Levi dat moest doen in het tolhuis, zoals Petrus en Johannes dat moesten doen toen ze hun netten moesten laten liggen daar bij het meer van Galilea. De Heere Jezus die vraagt een totale overgave. De Heere vraagt ons hele hart. Deze man is nog verbonden aan het verleden. Dat kan je in de weg staan. Mensen kunnen je in de weg staan. Wie vader of moeder, zoon of dochter, niet lief heeft boven mij, lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Liefde tot vader of moeder, tot je kind is natuurlijk niet verkeerd. Maar het moet niet belangrijker zijn dan de Heer. Vrienden kunnen je in de weg staan. Misschien zijn er wel vrienden die jou in de weg staan. Waar je zo aan vastzit. Dat je denkt, ja, als ik echt voor de Heere ga kiezen, dan moet ik hen loslaten. Want ze leven anders en ze hebben een andere levensstijl. En dat wil ik eigenlijk niet. De Heer Jezus zegt vanavond, hing toch niet op twee gedachten. Kijk eens naar de vrouw van Lot. Zij zag ook om. Ze ging wel uit Sodom. Maar haar hart was nog in Sodom. Kijk eens naar Demas. Die medewerker van Paulus. Hij ging met Paulus mee. Maar hij haakte af omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. De Heere vraagt ons hele hart. We kunnen niet van twee walletjes eten. We kunnen niet schipperen tussen God en de wereld. God wat en de wereld wat. De zonde en de Heere Jezus Christus. Het evangelie vraagt om een radicale keuze. Dat is wat de Heilige Geest werkt. Radicale keuze. Dan ga ik zien dat de zonde zo erg is, dat ik ook met de zonde ga breken. Want de Heilige Geest die bewerkt een afkeer van de zonde. En die bewerkt een vreugde in het dienen van God. Dat ik ook mij afkeer van de wereld. Ook als mensen mij in de weg zouden staan om de Heere Jezus te volgen. Uiteindelijk gaat het er dan om. Wie is in mijn leven nou de belangrijkste? Dan laat de Heere Jezus ons zien dat Hij door zijn geest ons hart zo wil veranderen en vernieuwen, dat we Hem ook echt gaan volgen, achter Hem aankomen. Dienen van de Heere Jezus, het volgen van de Heere Jezus, ja, dat kan soms betekenen dat mensen heel wat moeten achterlaten. Je hebt misschien ook wel eens gehoord, gelezen van mensen die in de dienst van de zending, in de dienst van het koninkrijk, heel wat achterlaten om ergens anders in deze wereld het evangelie te dienen. Dat vraagt de Heere Jezus niet van ons allemaal. En toch zou ik je vanavond willen vragen. Welke bedoeling heeft de Heere met jouw leven? Misschien zit er vanavond wel een jongen in de kerk die met die vraag zit, moet ik misschien dominee worden? Dat kan toch? En dat de Heere je vanavond laat zien, door zijn woord en door zijn geest, als je mij volgt, en ik roep je tot het ambt, ja, dan vraagt dat wel heel wat soms. Maar als ik je roep om mij te volgen, dan geef ik je ook alles wat je nodig hebt. Want misschien was vanavond de preek wel zo dat je bij jezelf denkt, ja, er komt wel heel wat op me af. En het volgen van Jezus, dat is nog niet zo makkelijk, inderdaad. Dat is de ene kant. Maar ik denk dat de Heer het vanavond ook goed vindt als ik aan het einde van de preek ook nog tegen jullie zeg en het nog eens een keer krachtig onderstreep, dat er niks heerlijkers is dan het volgen van de Heer Jezus Christus en in zijn dienst te staan. Zeker, het betekent soms ook dat je de tegenslagen, de teleurstellingen moet incasseren. Het betekent soms dat je met dingen moet breken die pijn doen in je leven. Want je eigen ik verloochenen, dat is nog niet zo makkelijk. En toch, als je ziet wie de Heere Jezus is, als de Heilige Geest hem laat schitteren voor jou, vanuit de prediking, vanuit je Bijbeltje, dat hij oplicht als die zaligmaker die inderdaad hier op aarde geen hoofd had om zijn hoofd op neer te leggen, maar aan het kruis van God verlaten is geweest om zondaren met God te verzoenen, om zondaren terug te brengen tot het vaderhart van God. Dat hij zo'n zaligmaker is, dat hij alles overtreft. Kijk, dan ga je het ontdekken. Inderdaad, er is niks heerlijkers dan achter Jezus aan te gaan. Want als je achter Jezus aangaat, dan zegt de Bijbel, als je op Jezus ziet, de overste leidsman en voleinder van het geloof, dan zul je straks ook de eindstreep behalen. En dan zul je straks mogen ingaan in zijn eeuwig koninkrijk. Doe dan als Paulus. Eén ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij is, strek ik mij uit naar hetgeen voor is. En jaag ik naar het prijs van de roeping Gods in Christus Jezus. Mijn Heer, jonge mensen, doe dat. De Heere wil je door zijn geest leiden en je op die weg zetten, achter de Heere Jezus Christus aan. En laat het je gebed maar telkens zijn, Heere, doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Amen.